We gaan met elkaar uit de schrift lezen en we doen dat uit 1 Korinthe 11. Ik wil het met u over het avondmaal hebben. En we vieren geen avondmaal vandaag. En u zult vast wel denken, nou dan heeft hij vast een oude preek uit zijn archief gehaald of zoiets dergelijks. Nou, ik kan u echt zeggen, dat is niet het geval. Waarom spreek ik over het avondmaal? Omdat ik erachter ben gekomen dat ik daar heel weinig over heb gesproken. En hoe komt dat? Dat komt omdat ja, we elke maand avondmaal vieren en je daar altijd wel iets over zegt natuurlijk. Maar het leek me mooi om een keer met u door de tekst heen te gaan. En nu eens te kijken wat er staat in 1 Korinthe 11, waarom Paulus dat heeft neergeschreven. Dus wat we zullen doen is, we lezen door de tekst heen en dan gaan we kijken tijdens de prediking. Ja, wat zegt Paulus daar nu eigenlijk? Want telkens wanneer ik avondmaal vierde of ik zelf in een gemeente aanwezig was waar avondmaal werd gevierd. En zo gemakkelijk dat gedeelte uit Korinthe eruit werd gepakt, maar verder niet naar de context werd gekeken, had ik daar altijd ja, moeite mee. Laten we gaan lezen. En daarna zullen we ja, luisteren naar wat de Heer ons te zeggen heeft. Er staat boven in de herziene Statenvertaling misstanden bij het avondmaal. Maar in wat ik u nu beveel, prijs ik u niet, omdat u, wanneer u samenkomt, vanaf vers 17, en niet beter maar slechter van wordt. 1 Korinthe 11 vanaf vers 17. Ik ben nu bij vers 18. Want ten eerste hoor ik dat er, als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heere. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondig de dood van de Heere totdat hij komt. Daarin wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heer. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heer niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken, zal ik opdracht geven wanneer ik kom. En het thema van de overdenking is: daarom, mijn broeders, vers 33, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar, want daar draaide het om. Tijdens de prediking zullen we gaan naar Exodus 6. Ik wil u daar wat laten zien. Dus voor de mensen die mee willen lezen, slaat u alvast ook Exodus 6 op. Ik zou zeggen, hou uw vinger erbij, want daar gaan we tijdens de prediking naartoe. We gaan het hebben over de misstanden bij het avondmaal. Dat staat bij de herziene Statenvertaling erboven, want er was nogal wat mis. Ja, er was heel veel mis. En waarom? Ik heb het u al gezegd. Heel vaak als er avondmaal wordt gehouden, wordt een klein gedeelte van dit Bijbelgedeelte gelezen. Alleen maar de tekst zou je kunnen zeggen. En er wordt te weinig naar de context gekeken. Nou, ik kan u aanraden, als we het woord van God lezen, kijken we ook altijd naar de context, want die dingen staan er niet zomaar. Dus wat we gaan doen vooral is kijken hoe Paulus nu zijn argument opbouwt. Hè? Waarom zei hij dit nu? En wat zegt hij? En wat voor conclusie trekt hij dan? Nou, kijk even met me mee in vers 17. Hij zegt: maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Ziet u dat daar het woord bevel staat? Ik beveel, zegt hij. En hij zegt, ik prijs u niet. Weet u, als je iemand iets beveelt, zet je het nogal vrij sterk aan, is het niet? Als je zegt, joh, ik heb een bevel. Dat betekent eigenlijk dat je de ander niet veel, laat het zomaar zeggen, niet veel keuze laat. En dat betekent eigenlijk ook dat je de zaak op scherp zet, omdat je graag wil zien, of verlangt, of eist zelfs, dat hoort bij het woord bevelen, dat je eist dat dingen meteen veranderen. Je laat geen ruimte. En dat is wat Paulus doet hier. Hij trekt hier nogal redelijk van leer. En dat komt omdat er misstanden zijn. En hij zegt dan ook, hij blijft heel beleefd. Hij is niet als de afgelopen president van Amerika. Nee, het is een gentleman, Paulus. Paulus blijft heel netjes. Hij zegt, ik prijs u niet, omdat wanneer u samenkomt en niet beter, maar slechter van wordt. Zo was de situatie in de gemeente van Korinthe. Ze werden er niet beter van bij het samenkomen, maar ze werden er slechter van. Dat is nogal wat, hè? Als je bij elkaar komt en je er slechter van wordt. En weet u dat het in bepaalde gemeenten zo kan zijn? Als er problemen zijn, als die problemen uitlopen op crisissen. Er lopen nogal wat christenen in Nederland rond die beschadigd zijn geworden in een gemeente. In de gemeente die daar slechter van zijn geworden. En er is niet zo verdrietig, broeders en zusters, als dat gebeurt. Geestelijke wonden slaan heel erg diep. Leiders hebben een enorme verantwoordelijkheid. En niet alleen leiders van gemeenten, maar ook gemeenteleden. Hè, om ervoor te zorgen dat we er met elkaar niet slechter van worden. En mijn vraag is dan ook aan u. Hoe zien onze samenkomsten eruit? Worden we daar beter van? Worden we daardoor opgebouwd? Verrijkt het ons ook? En verrijken we elkaar ook in de Heer Jezus Christus? Is dat wat er gebeurt? Ik zou bijna zeggen, laat dat gebeuren. Want ook wat ons gemeenteleven betreft, kunnen we niets anders doen dan de wil van de Heere God. Nou, ik heb al gezegd, Paulus beveelt dingen. Hè? U ziet het hier staan, maar in wat ik nu beveel. En weet waarom hij zich zo sterk uitdrukt? Dat is omdat die situatie in de gemeente nogal zeer nijpend is. Er vallen doden. Mensen worden ziek. Ze worden onnodig ziek. Dat is helemaal niet de bedoeling. En vandaar dat Paulus dus zegt, dingen moeten van nu af aan meteen veranderen. En wat zegt hij dan? Kijk even mee in vers 18. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente, verdeeldheid onder u is. Hij heeft het dus niet van zichzelf, maar hij heeft het van horen zeggen. Ziet u dat staan? En van wie heeft u dat horen zeggen? We zullen dat niet opslaan, maar we zien dat in hoofdstuk 1, u kent dat gedeelte wel, dat huisgenoten van Chloe naar hem zijn toegekomen. Nou, zij kwamen naar Paulus toe. Paulus was op dat moment in Efeze aan het einde van zijn derde zendingsreis en die huisgenoten hadden al over een andere verdeeldheid gesproken. Ja, welke verdeeldheid was dat? Dat de een zei, ik ben van Paulus, de ander zegt, ik ben van Apollos. Dat ze loyaal waren aan hun eigen leraren. Weet u, als we dat merken, dat mensen zo op ons reageren, dan staan we op een of andere manier fout in de bediening. Dan moeten we dat corrigeren. Want als gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe krachtig ook onze bediening kan zijn, we trekken nooit de aandacht naar onszelf toe. We lopen niet weg met mensen in de gemeente. Daaruit blijkt een ongezonde verhouding. Maar we lopen ook niet weg met onze voorgangers. We respecteren ze wel, omdat de Heere God dat vraagt. Maar we zijn niet overmatig loyaal. En waarom niet? Omdat onze focus gericht is op de Heere Jezus Christus. En we doen niets anders dan op Hem wijzen. Want we willen dat in de gemeente Hij verheerlijkt wordt. Nou, Paulus zegt hier, hij heeft over die verdeeldheid gesproken, hè? Dat hij zegt, maar Christus is niet verdeeld. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus als Christus niet verdeeld is, dan kan de gemeente ook niet verdeeld zijn. En hier is dan een andere verdeeldheid, hier komt het nog een keer naar voren toe, hè? Want ten eerste hoor ik dat als u samenkomt in de gemeente, er verdeeldheid onder u is. En kijk eens, hij zegt, ik heb het dus gehoord. En ook hier zie je dat het een enorme gentleman is, om zomaar te zeggen. Want hij zegt, en ten dele geloof ik dat. Ziet u dat staan? En ten dele geloof ik dat. Het is prachtig mooi, als je zo wijs bent. Want waar het om gaat, als we dingen horen, is dat we het niet zomaar klakkeloos aannemen en zeker ook niet zomaar gaan doorvertellen. Maar als we iets horen, dan hoort daar altijd bij hoor en wederhoor. We gaan zelf op onderzoek uit om te zien, als dat belangrijk is, of de dingen zo zijn. Ziet hoe ongelooflijk wijs Paulus deze hele zaak aanpakt. Dat hij zegt, ik heb het gehoord en ten dele geloof ik dat. Nou, u ziet dat hij begonnen is met een opsomming. Als hij zegt ten eerste, dan zie je ook vaak dat er een ten tweede komt. Maar op die manier gaat hij niet verder, maar er komt wel een tweede punt. En dan zegt hij, want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn. Opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. Weet u, broeders en zusters, dat er dingen in de gemeente zijn die moeten? Paulus zegt, er moeten afwijkingen zijn. Bijzonder, hè? Ik heb dat nog nooit iemand verkondigd, om eerlijk te zijn. He? Dat er afwijkingen in de gemeente moeten zijn. En Paulus zegt dat er moeten afwijken in de gemeente zijn. En waarom? Opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar komen. De vraag is, die we onszelf stellen, misschien niet met betrekking tot het avondmaal, maar we mogen het woord van God op onszelf toepassen. En mag ik dat aan u vragen? Bent u wel eens beproefd geworden op het gebied van de gemeente? Misschien niet één keer, maar meerdere keren. En hoe bent u daar uit vandaan gekomen? Toen u beproefd werd, hoe was toen uw houding? Is uw houding een getuigenis gebleken? Dat mensen konden zeggen van, kijk eens, die heeft het getuigenis van de Heer Jezus Christus in zich. Gigantisch mooi. En weet u, broeders en zusters, dat er geen waarachtig geloof is, is er ook geen waarachtig gemeenteleven, als dat niet diep beproefd is geworden. Ik kan alleen maar zeggen, hoe moeilijk dat ook kan zijn, bent u beproefd geworden in uw leven, op uw persoonlijk geloofsleven, op gemeenteleven misschien ook, is dat gigantisch mooi. Want dat is een teken dat de Heere God u heeft willen testen om te kijken waar u staat. En of u in de Heere bleef. En of dat ook duidelijk was voor de mensen. Weet u, het is heel erg belangrijk dat we over onze beproevingen nadenken. En we dat aan de Heer voorleggen. En als we misschien verkeerd hebben gehandeld daarin, dat aan de Heer zijn voeten neerleggen. Ik ben zelf bezig om, nu ik met pensioen ben, ik heb daar niet bewust tot mijn pensioen op gewacht, maar ik ben bezig om een hele geestelijke geschiedenis vanaf mijn bekering door te nemen. Alles. Vaak doe ik dat 's morgens, kom ik voor het aangezicht van de Heer en zeg ik tegen de Heer, Heer, breng maar binnen. Waarin ik tekort ben geschoten. Waarin mijn houding niet juist was. En weet u dat het gigantisch mooi is om te doen? Soms pijnlijk ook. Ik denk, oh, dat had ik toch anders moeten doen. Hè? Dat was ik onwijs. Maar dat breng ik aan de voeten van de Heer Jezus. En weet u, dan mag je dat, ja, er mag vernieuwing zijn. Telkens weer opnieuw. Want waar het om gaat is natuurlijk dat de Heer Jezus in ons leeft en wij in Hem zijn en we niets anders willen dan Hem liefhebben en Hem dienen zoals Hij dat wil. Paulus zegt, er moeten afwijkingen zijn, je moet beproefd worden, maar met welk doel? Opdat dat in het midden van de gemeente duidelijk wordt waar je staat. En dan zegt hij in vers 20, zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. En dat is natuurlijk heel ernstig. Stel je voor dat wij nu vanavond avondmaal houden met elkaar en dat het oordeel van de Heer is, dit is niet het avondmaal zoals ik het bedoeld heb. Dat was het geval bij de Korintiërs. En vandaar dat Paulus dit aan de Korintiërs schrijft. En dan heeft hij het ook meteen over de misstanden in vers 21. Want, zegt hij, bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. En dat is het hele punt. De een heeft honger en de ander is dronken. Weet u wat er gebeurde? We weten vanuit de klassieke literatuur dat die maaltijden, die vond je ook plaats in de samenleving. De christenen maakten daar de liefdesmaaltijden van, wat we lezen in Judas en in 2 Petrus ook. waar de leiders helemaal verkeerd mee omgingen en misbruik van maakten. Maar men kwam dus bij elkaar, dat is typisch Oosters, men kwam bij elkaar rondom de maaltijd. En wie kwamen als eerste bij elkaar? Wie waren dat? Het was geen democratische samenleving, het was een standenmaatschappij. Hè? Met de magistraten, de ambtenaren, de meesters van de slaven. Die kwamen 's middags al om met elkaar te drinken en met elkaar te eten. En wie kwamen als laatste? Het waren de slaven. Die konden daar niet eens 's middags zijn. Je had zelfs niet het recht om tegen je meester te zeggen: meester, ik moet straks naar de maaltijd van de gemeente toe. Kunt u mij laten gaan? Je kon niet tegen je meester spreken op die manier. Je kon hem niet eens aankijken. Als de meester voor je stond, sloeg je je ogen neer. Je deed alleen wat hij zei. En weet u wat er gebeurde? De meesters en de magistraten zaten te drinken. Ze hadden enorme maaltijden met elkaar. Ze hadden zelfs groepfondsen ook om die maaltijden te bekostigen. En die slaven kwamen dan uiteindelijk, ja, kwamen veel later, nadat alles, al het werk wat ze hadden moeten doen, uiteindelijk klaar is. En was er helemaal niets meer over. Dat is de situatie hier. Daarom schrijft Paulus dit. En Paulus zegt, de een heeft niets en de ander, en daar bedoelt hij dan de rijken mee, die zijn dronken. En dan zegt hij meteen, kijk maar mee in vers 22, hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Dus telkens komt die afkeuring naar voren toe. Daar is hij mee begonnen en ook hier. Hij blijft heel erg netjes. Want hij komt op voor de zwakken uit de gemeente. Voor degenen die honger hebben ook. Want dat is wat er staat. Daar komt hij voor op. Maar hij blijft hen toch heel netjes aanspreken. En wat gebeurt er dan? Dan legt hij uit wat de betekenis van het avondmaal is. En als je goed leest, daar wordt vaak overheen gelezen, is dat niet de eerste keer. Kijk maar wat er staat in vers 23. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd. Dus hij heeft het er al een keer met hen erover gehad. Hij heeft het al over het avondmaal gehad. Maar dan legt hij het nog een keer uit dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Wat gebeurt hier? We zullen het alleen over de drinkbeker hebben. We weten dat er een enorme strijd is geweest, het avondmaal. Daar komen we zo eventjes nog op terug in de katholieke kerk. Daarvoor was de reformatie ook nodig. Die is nodig geweest op het gebied van het avondmaal. Nog voor meer dingen, maar het is een heel belangrijk punt geweest. Wat gebeurt hier? Paulus legt dus uit dat de Heer een nieuw verbond sloot. En we weten uit het avondmaal gebeuren dat het hier om de derde beker ging die de Heer Jezus nam en dronk. De Joden gebruiken in het avondmaal 4 bekers. En dat staat niet bij de uittocht beschreven. Ook nergens vinden we dat terug. Maar dat is een gewoonte geworden al voor de tijd van de Heer Jezus. Dat men in die hele avondmaalsliturgie 4 bekers drinkt. En wat doet de Heer Jezus? die neemt de derde beker, is de beker der verlossing, dat zullen we zo lezen. Is de beker der verlossing die hij neemt, die wordt ook wel de beker der dankzegging genoemd. Nou, ga nu even met me mee naar Exodus 6 toe. Dan kunt u zien hoe men daarbij komt. Exodus 6. Want waar haalden de Joden dat vandaan? Dat je bij het avondmaal 4 bekers moet drinken. En weet u, dat was zo belangrijk, die bekers te drinken, dat zelfs de arme, die niets had, moest 4 bekers aangeboden krijgen om dat te drinken. De arme had recht ook op de bekers. Er staat in Exodus 6, vers 5. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik ben de Heer. En er komen er 4 punten naar voren toe. 1. En daarop baseert men de eerste beker. Ik zal u uitleiden van onder de dwangarbeid van de Egyptenaren. Even naar het Nederlands vertaald, je zou dus ook kunnen zeggen de beker der uitleiding. In het Hebreeuws hebben ze daar andere woorden voor, maar om het duidelijk te houden, noemen we het zo. 2. Ik zal u redden uit de slavernij. De beker van redding. 3. En, kijk eens wat er staat, u verlossen door een uitgestrekte arm en door zware strafgerichten. De derde beker is de beker der verlossing. De beker der dankzegging. Dat is de beker die de Heer Jezus nam en daar een zegen over uitsprak en zei dat dat het beker van de nieuwe verbond was. En er komt ook nog de vierde beker. Ik zal u tot mijn volk aannemen. Over het algemeen wordt aangenomen dat de Heer Jezus niet de vierde beker heeft gedronken, nog niet. Want hij zei tegen de discipelen, ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag dat ik u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. De vierde beker is niet gedronken. Die zullen we samen met de Heer Jezus drinken bij de bruiloft van het lam. En wat zal dat een geweldig moment zijn, broeders en zusters. Dat we de volle verlossing, niet alleen van ons ziel, maar van ons lichaam mogen ervaren. En bij de Heer Jezus zullen zijn. Geweldig, hè? Nou, weet u, de Heer Jezus hield dit avondmaal. En ga even met me mee naar hoofdstuk 10. Want er vond toen al een enorme strijd plaats. Kijk even met me mee. Ik zal het gedeelte niet lezen. Ik lees het vanaf vers 20. Er vond toen al in de gemeente van Korinthe een enorme strijd plaats om de juistheid, om zo maar te zeggen, van het avondmaal. In 1 Korinthe 10 vanaf vers 20 staat, nee, ik zeg dit niet omdat wat de heidenen offeren, zij dat aan demonen offeren en niet aan God. En ik wil niet dat u met demonen gemeenschap hebt. U kunt niet de drinkbeker van de Heere drinken en de drinkbeker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heere en aan de tafel van de demonen. Ziet u dat er staat? Dus in de gemeente van Korinthe was er omtrent het avondmaal een enorme strijd gaande. En wat hield dat in? Dat er in de gemeente van Korinthe mensen waren die van beide tafels wilden eten. En weet u, dat is al heel snel misgelopen. Uiteindelijk kan ik het niet over hebben, zouden we in een bijbelstudie moeten doen. Maar uiteindelijk is daar de Rooms-Katholieke mis uit voorgekomen. Het was van de week dat mijn zoon belde. Die werkt hier in Nederland bij een heel groot bedrijf, het grootste bedrijf van West-Europa, die aan veredeling van zaden doet. Die jongen is enorm, is een man van 40, enorm geïnteresseerd in de kerkgeschiedenis. En had een boek uit en toen appte hij mij en zei, pap, heb je een ander boek voor me? De jongen doet niets anders dan lezen. En waarmee is hij bezig? Hij is bezig met het avondmaal. Hoe het avondmaal zich in de kerkgeschiedenis ontwikkeld heeft. En weet u wat hij zei? Hij volgt het avondmaal vanaf de eerste eeuw. Hij zei, pap, dat is al heel snel fout gegaan, hè? Eigenlijk, de discipelen van de discipelen zijn daar al mee de mist ingegaan. En weet hoe dat kwam? Hier vinden we een van de oorsprongen. Dat er geen duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de tafel van de Heer en de tafel van demonen, zetten we de kerk, zetten we de gemeente op een verkeerd spoor. Als het om het avondmaal gaat, zullen we ons daar duidelijk over moeten uitspreken. Nou, er is veel meer over te zeggen, ga ik niet doen. We gaan door. Kijk even met me mee in vers 27. Paulus zegt, daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam van Christus. Nou, weet u, en dit is het punt wat ik wil maken, en ik hoop dat u dat ook verstaat vanuit de context, want dat is wat Paulus nou wilde zeggen. Het onwaardig eten interpreteren wij, en dat doen we goed aan, vaak heel erg persoonlijk. Dat is door de reformatie gekomen, dat we het avondmaal heel persoonlijk interpreteren. En ik heb daar niets op tegen, maar daar heeft dat hier niet in eerste instantie mee te maken. Want dat onwaardig eten heeft volgens de context te maken met het feit dat die leraren, die magistraten, die ambtenaren zich zaten te bezatten. En dat de slaven later binnenkwamen en niet van het avondmaal mochten meegenieten. Want wat was het avondmaal in die tijd? Wat waren de maaltijden? En tijdens de maaltijd vierde men het avondmaal bij het avondeten. En weet hoe dat kwam? Had men het woord van God? Was de boekdrukkunst uitgevonden? Men had het woord van God nog niet. Men moest het doen met de verhalen van de discipelen en de apostelen. Vandaar ook dat we in Handelingen zien bij Paulus, als er weer eens een nieuwe prediker langskwam, Paulus in de synagoge, werd je meteen uitgenodigd, want dan hoorde men iets nieuws. Nou, die gemeenten hadden niet het woord van God zoals wij dat hebben, broeders en zusters. Hun gemeente zijn speelde zich af rondom de maaltijd. En terwijl ze met elkaar aten en getuigde van de Heer Jezus, ze hadden de Heer Jezus leren kennen, vierden zij telkens opnieuw het avondmaal. Dat was de gemeente. En ik zeg u eigenlijk helemaal iets nieuws, want we zien dat de Heer Jezus op die manier vaak evangeliseerde. Dat hij maaltijd hield met mensen. Hè, en daar ook voor werd uitgenodigd. Denk aan Zacchaeus bijvoorbeeld. Nou, we gaan door. Zet daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Dat heeft dus te maken met het feit dat sommigen hongerig waren, te gelezen hebben, en de anderen waren stom dronken. Dan staat er, maar laat ieder mens zichzelf beproeven. En laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Ziet u dat staan? Het onderscheiden van het lichaam. En wat betekent dat? Dat je niet die slaaf bij het lichaam van de Heer Jezus Christus rekent. En dat is een kern van het evangelie, broeders en zusters, dat we inclusief denken. Dat degene die verlost is, wat zijn maatschappelijke status ook is, recht heeft op de tafel van de Heer. Wat erg mooi is natuurlijk, ik zal dat van de week nog onderwijzen, ik ben gevraagd eigenlijk om over de avondmaal te spreken, is dat mooi dat we de zondag ervoor de gemeente eraan herinneren dat we avondmaal houden, zodat mensen zich daarop kunnen voorbereiden. Dat als je iets goeds hebt te maken en dergelijke, dat je dat dan gaat doen, zodat je rein deel kunt nemen aan het avondmaal. Maar hier in de context gaat het in eerste instantie om die scheve verhoudingen tussen degene die honger hebben en degene die dronken aan tafel zitten. En daarom zegt Paulus, kijk eens mee in vers 30, daarom zijn er onder u veel zwakke en zieke en vele zijn ontslapen. Het onwaardig eten en drinken bracht een enorm oordeel over de gemeente. We lezen door in vers 31, want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden wij niet geoordeeld worden. Vers 32, maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Wat zegt Paulus hier zo? De Heer trekt zijn oordeel over de avondmaalstafel naar de gemeente toe. En dan maakt hij er iets positiefs van, want dan zegt hij, ondanks dat dat gebeurt, weet je wat geweldig is? Dat jij niet met de wereld veroordeeld zult worden. En wat houdt dat in? Dat legt hij uit in 2 Korinthe 5 vers 10. Gaan we niet opslaan. Wij verschijnen niet meer voor het grote oordeel, voor de witte troon. Maar als gelovigen verschijnen we voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. Dat is zo geweldig. Dat we niet meer de witte troon hebben te vrezen, maar dat we mogen verschijnen voor de rechterstoel van de Heer Jezus Christus. En daar verantwoording hebben af te leggen voor wat we gedaan hebben. Maar het is de rechterstoel. En waarom? Omdat we behouden zijn. En wat doet ons daaraan herinneren? Natuurlijk ons dagelijkse wandel met de Heer, maar ook dat we mogen drinken als we avondmaal houden van de beker der verlossing. En ik zou tegen u willen zeggen, ik weet niet wanneer u avondmaal gaat vieren, maar zeg tegen de Heer telkens als u de beker drinkt, Heer, dank u wel dat uw bloed voor mij gevloeid heeft. Ik wil u daarvoor danken. Dat het nieuwe verbond tot stand is gekomen door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En dat ik door uw genade daar deel van uit mag maken. Nou, en weet u dan, zegt Paulus in vers 33, en ik heb gezegd, dat is eigenlijk de kern van de prediking. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. En weet u wat dat binnen deze context betekent? Dat betekent, wij kunnen ons dat niet meer voorstellen, maar dat was zo revolutionair. Dat is dat die meesters op hun slaven moesten wachten. Totdat die slaven klaar waren met hun werk. Dus hier zien we het vaderhart van God. Wiens hart uitgaat naar de wees en de weduwe. Naar de verdrukte. Dat komt hierin terug. En Paulus zegt tegen die meesters en die magistraten, jij wacht op de slaaf. Degene die honger heeft. Jij eet niet eerder voordat hij met je mee eet. En weet u, er was nog iets anders. Voor het eerst van hun leven moesten die meesters samen met hun slaaf aan dezelfde tafel eten. Iets wat nog nooit gebeurd was. Want door te eten met je slaaf, wat gebeurde er? Je verlaagde jezelf. Dat voelen wij niet meer zo aan, want we leven niet meer in een standenmaatschappij. Maar ik weet nog dat mijn oma ergens diende. En duidelijk nog sprake was van een standenmaatschappij. En nog niet eens zo erg als dat het geval was in de antieke klassieke wereld. Waar je als slaaf geen enkele recht had. Dat is wat Paulus zegt tegen die meesters. Jij wacht op je slaaf. En je zorgt ervoor dat die slaaf aan die tafel mee eet. En die meesters, die moesten zich daardoor verlagen. Maar wat zegt het woord van God? Wie zichzelf vernedert zal, verhoogd worden. Dat is mooi, hè? Dat we ook hier zien, zelfs bij het avondmaal, dat de Heere God opkomt voor de verdrukte, voor de zwakke, voor degene die honger hebben. Nou, en dan zegt hij nog een keer, maar als iemand honger heeft, zegt hij eigenlijk tegen die magistraten, tegen die rijken, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Nou, wat kunnen we hiervan leren? Ik zal één punt aanhalen. Want dat hebben we gelezen, dat is een beetje bijzonder. Dat Paulus zegt, kijk even met me mee in vers 19. Want er moeten ook afwijkingen in de leer zijn. Ziet u dat staan weer? Er moeten afwijkingen in de leer zijn. En het lijkt alsof Paulus het over heel iets anders heeft hier zo. Want het gaat toch om het avondmaal, het gaat om een heel praktisch gebeuren. Paulus brengt het avondmaal binnen een leerstuk, om zo maar te zeggen. Als leer van de gemeente. En weet hoe dat komt? Ook het praktische leven, ook het praktische handelen, ons wijze van gedragen in de gemeente, maakt deel uit van de leer van onze Heer Jezus Christus. En de meesten van u hebben wel eens gehoord over het woord dabar. Er is geen onderscheid tussen woord en daad. Woord en daad zijn één. Het is door ons Grieks denken, zijn zeer door beïnvloed, al vanaf de tweede eeuw, ons Grieks denken, dat we het woord en de daad scheiden. In het Hebreeuws bestaat dat niet. Dat kon men ook helemaal niet. En dat zien we terug in Matthäus 25, waar de Heer de bokken van de schapen scheidt. En dan zegt hij, als je mij niet gekleed hebt, gaat het om heel iets praktisch. Als je mij niet opgezocht in de gevangenis, kom jij in de hel. Dat is wat hij zegt. En waarom? Om zomaar te zeggen, waarom zo fel? Omdat er geen onderscheid is tussen de leer en de praktijk. En dat gold ook bij het avondmaal. En zo is het nog steeds. God zegen toegewenst. Amen. We zullen met elkaar danken. Vader in de hemel, telkens weer als we uw woord lezen, Heer, dan worden we daar zo diep door geraakt. Het is zo fantastisch mooi. En wat geweldig, Heer, dat onze ogen niet alleen zijn opengegaan voor de verlossing die we in de Heer Jezus Christus hebben mogen ontvangen. Maar Heer, dat onze ogen zijn opengegaan voor uw woord. Dat we het lezen. Dat we het mogen begrijpen. En het mogen blijven zoeken. En daarom bidden we u, Heer, geef dat uw woord rijkelijk in ons mogen wonen. Plant het in ons hart. Geef dat het wortels mag schieten. Geef dat we ons mogen over ons zullen verbazen en over zullen verheugen. Omdat we weten dat geen van uw woorden ter aarde zullen vallen. En Heer, we hebben gelezen dat het avondmaal ook een verkondigingsmaal is. Dat we dat mogen doen totdat u komt. We zeggen tegen u, we zien uit, Heer, naar het enorme feest. Waar we ons geen voorstelling van kunnen maken. We mogen zitten aan de tafel van de Heer Jezus Christus. En met hem als bruid ja, feest mogen vieren. En daarom zeggen we tegen u, Heer Jezus, u komt toe alle lof en eer. Wij houden van u. U bent onze verlosser. We zeggen u dank. Duizendmaal dank. Amen. Amen. We gaan luisteren met elkaar. Ik zou zeggen, lees de woorden mee uit vers 54. Hoort Jezus nood u, kom tot het feest. We gaan staan en zal ik de zegen van de Heer uitspreken. En daarna luisteren we naar lied 702. 22. De genade van ons Heer Jezus Christus en de onmetelijke liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. We gaan luisteren naar lied 722, waar staat: kroon hem met gouden kroon, het lam op zijn troon. En terwijl we dit horen, zou ik tegen willen zeggen: zeg in uw hart, spreek dat uit, zacht misschien: Heer Jezus, ik kroon u met een gouden kroon. Zullen we luisteren?